Welkom bij weer een healthy gesprek over de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. Ook vandaag heb ik weer een interessante gast. En begin ik met de vraag, wie ben je en wat doe je?
Nou ja, hartelijk dank voor de uitnodiging. Mijn naam is Marian Scheper en ik heb een trainingsbureau in Werkgeluk. En dat is niet zomaar ontstaan. Ik ben nu 50, maar ik ben op mijn 18e in de zorg begonnen. En toen ik mijn diploma had, toen verhuisde ik naar het noorden van het land. En daar merkte ik dat ik in de opleiding niet had geleerd om voor mezelf op te komen. Mijn eigen regie te houden, mijn grenzen te stellen. Dus toen ik 22 was, was relatief jong, toen kreeg ik al een burn-out. En viel ik om en bleek ook dat ik ik miste een teamleider of een leidinggevende die het voor me opnam. Die naar me luisterde, die me waardeerde, die mijn ideeën en mijn initiatieven waardeerde. Ik viel om en vervolgens ben ik 4 jaar bezig geweest om weer een beetje op te krabbelen. Allerlei bijscholingen, trainingen gevolgd en veel gedaan aan persoonlijke ontwikkeling. En uiteindelijk 18 jaar in de zorg gewerkt en toen was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging en toen ben ik het onderwijs ingegaan en ben ik docent verpleegkunde geworden. En dat doe ik nu 12,5 jaar. En ook na 12 jaar denk ik, goh, wat zal ik dan nu eens? Want ik hou wel van allerlei uitdagingen. En 2 jaar geleden heb ik een leergang positieve psychologie gevolgd. En daarin was een onderdeel coachen en begeleiden op werkgeluk. En dat vond ik echt heel tof om mee te maken en om van te leren. Omdat je dan uitgaat van de positieve emoties van mensen en de kracht van mensen en dan echt kan sturen op veerkracht en eigen regie. Dus van daaruit ben ik mijn eigen trainingsbureau begonnen in Werkgeluk. En ik train en coach medewerkers in zorg en welzijn, sociaal domein, onderwijs op Werkgeluk.
Mooi verhaal. Als we even teruggaan, zeg je van, ik kwam eigenlijk al heel snel in een burn-out terecht. Ik liep vast. Hoe zag dat eruit voor jou?
Dat zag eruit als elke dag huilend thuiskomen. Ja. Pijn in mijn maag. Ja. Gesprekken met een huisarts wekelijks. Ja. En niet weten hoe je dat op moet lossen. Ja. En dat heeft een maand of 5, 6 geduurd. Tot ik bij een werkgever kwam. Waar ik een tijdelijk contract kreeg. En daar een leidinggevende zat die na 2 weken tegen mij zei, goh Marjan, wat is er met jou aan de hand? Ja. In eerste instantie zei ik nog helemaal niks. En ze zei, of je vertelt me jouw verhaal. Ja. En we kijken wat eraan gedaan kan worden. Of dit is het gewoon. Ja. Dus toen moest ik met mijn billen bloot, zeg maar. En heb ik mijn verhaal verteld. Ja. En zij heeft in 4 maanden tijd als leidinggevende mij zo'n duw voorwaarts gegeven. Dat ik dacht van maar de zorg is toch wel mijn pad, zeg maar.
Ja. Ja. En als je nu terugkijkt, wat waren de aanleidingen waardoor je vastliep?
Ik had de opleiding voor verzorgende IG toen de tijd gedaan in het westen van het land. En daar heerst echt een andere cultuur. Daar is het, was het toen de tijd heel open. En als je ideeën hebt, dan roep maar en dan hebben we het erover. En is het een goed idee, dan gaan we ermee aan de slag. Ja. En dat bleek in het noorden van het land echt anders te zijn. Ja. Op een gegeven moment, ik liep aan tegen het dialect, de streektaal. Ik liep aan tegen innovatieve ideeën die ik had, maar wat niet kon. Het was niet cliëntgericht in mijn optiek. Ja. Dat vond ik heel ingewikkeld. Ja.
Je liep vast omdat je ideeën had over hoe je het vak moest uitoefenen. Wat er jou mogelijk gemaakt werd.
Om een voorbeeld te geven. Er was een mevrouw die dan, waarvan ik dan vind dat ze prima zelf kan eten. Hè? Mevrouw met dementie al op leeftijd. Maar eigen regie en zelfredzaamheid vond ik toen al heel erg belangrijk. Ja. Mijn collega of mijn teamleider zei van je moet die mevrouw even helpen, want anders krijgt ze vlek op de jurk. Ja, dat ging er bij mij niet in. Nee. Dan uiteindelijk, en dat is dan één voorbeeld, hè, maar uiteindelijk loop je daarop vast.
Ja.
Ja.
En wat zijn de sleutels geweest om hier weer uit te komen?
Nou, ik heb een aantal bijscholingen gedaan. Ja. Ook over eigen regie, zelfredzaamheid en dergelijke. En over innovatieve ideeën, nieuwe zorgtechnologieën, ideeën. En ik heb zelf heel veel persoonlijke coaching gedaan. Ja. En op een gegeven moment kwam ik in aanraking met een coach die samen met mij op zoek ging naar mijn hoger doel. Ja. En zo van, wat wil je eigenlijk? En ja, wat is jouw hoger doel in het leven? En dat is niet het werk wat je doet, maar dat is echt een hoger doel wat voor mij echt heel erg belangrijk is. En dat is genieten. Ja. En toen bleek ook, want ik heb daarna nog heel veel verschillende functies gehad, ook in de zorg. Ja. Ik heb ook een leidinggevende functie gehad. Maar ik heb op een dagbesteding gewerkt. Van alles en nog wat. Ik ben wijkverpleegkundige geweest. Maar er zijn heel veel dingen waar ik best heel competent in ben. Die ik goed kan. Maar talent is echt iets anders. Ja. Dan word je namelijk ook nog blij van die vaardigheid. Ja. Dus ik kan bijvoorbeeld heel goed beleidsplannen schrijven. Ik kan mijn formatie op orde houden. Het ziekteverzuim naar beneden helpen. Dat is allemaal prachtig. Ja. Maar word ik daar blij van? Nee. Ja. Want dan mis ik dus het primaire proces. En dat is het contact met de mensen. Ja. Dat ga ik dan missen.
Ja. Je hebt het over... ik heb leren herkennen wat mijn hoger doel is.
Ja.
En heb je ook leren herkennen hoe jouw omgeving die daarin helpt of juist in de weg staat?
Ja, dat kan beide kanten op gaan. Ja. Want aan de ene kant herkennen mensen zich daar wel in. Maar mensen merk ik in mijn omgeving, en dat is wat ik in de zorg al hoorde en zag, dat zie ik ook bij de studenten waar ik nu nog les aan geef. En dat zie ik bij collega's. Mensen rennen zo vaak door in de waan van de dag. Ja. Mensen stappen er niet even uit, even reflecteren. Word ik blij van wat ik doe? Waar wil ik heen? Dus dat mis ik. En dat is ook wat ik zie. En dat is voor mij ook een signaal waarvan ik denk van ja, en ik vind het belangrijk om van betekenis te kunnen zijn voor een ander. Dus ik vind het mooi om mensen daarin te kunnen trainen en te kunnen coachen.
Ja. En daarin neem ik aan, ook je eigen ervaringen mee.
Ja, alleen maar. Ja. Alleen maar, en ik hou ook van storytelling. Hè? Dus verhalen, praktijkverhalen, praktijkvoorbeelden maken het levendig. Hè? Ja. Dus dat doe ik vooral. Ja. Ja.
Heb je daar een praktisch voorbeeld van?
Van een praktijkvoorbeeld?
Ja, wat je mensen meegeeft. Een belangrijke blik openen.
Ja, een focus op succes. Aan het einde van de dag bedenken... bewust bedenken vanuit de positieve psychologie. Bedenk 3 dingen waar je vandaag trots op bent, waar je blij van werd. Is een mooi voorbeeld. En op het moment dat je dat heel bewust doet, dan krijg je wat Barbara Fredrickson, de Amerikaanse psycholoog, al zei, het broaden en beeld effect. Ja. Namelijk het bewust ervaren van positieve emoties maakt dat je er opener in gaat staan. Maakt dat je innovatiever, creatiever, productiever wordt. En dat veroorzaakt dan ook weer positieve emoties. Dus dat is een spiraal naar boven. Een ander mooi voorbeeld is ik-tijd. Ik laat mensen wel eens een schema maken van een week. Waarin ze alles wat ze doen moeten noteren. En ja, ik heb nu bijvoorbeeld studenten, zorgprofessionals. Die en een opleiding volgen en een huishouden hebben. En mantelzorger zijn. Ja, en dan ook nog sociale contacten en een sport. En de hond uit moeten laten. Dus die hebben echt veel ballen in de lucht te houden. En dan zeg ik, goh, maak eens een schema van een hele week. En kijk eens, waar krijg je nou energie van? En maak dat eens groen. En wat kost je dan energie? En maak dat eens rood. Ja. En wat is dan de verhouding? Ja. Doe je dan iets waar je blij van wordt? Ja. En kijk, het hoeft niet allemaal groen te zijn. Hè? Sommige dingen moeten ook gewoon. Maar het moet wel 70-30 zijn in ieder geval, vind ik dan in mijn optiek. En dan zeg ik ook daarna altijd van, oké, en welk moment had je in deze week voor jezelf? Ja. Wat was een moment waarop jij hebt gekozen om iets te doen waar jij echt helemaal blij van werd? Ja. In een bos wandelen, een boek lezen. En soms zitten daar dus helemaal geen momenten in.
Ja.
Nou ja, dan is dat dus de opdracht voor de komende 2 weken. Om een moment te plannen waarin je een half uur minimaal alleen maar iets doet waar je zelf voor hebt gekozen en waar je zelf blij van wordt. Dus niet voor een ander.
Ja. En wat zie je dan als ze hier echt mee aan de slag gaan?
Ja, dan zie ik dus mensen veel meer ruimte in hun hoofd en in hun agenda krijgen. Ja. En dat brengt ze dan tot rust. Ja. En waardoor ze het beter overzien. Want daardoor stap je dus letterlijk uit de waan van de dag. Ja, ze moeten het ook zichtbaar maken. Hè? Ze moeten het ook bespreken met hun naasten.
Je moet het zien.
Je moet het zien, ja.
Je gaat het pas zien als je het begrijpt, heb ik ooit iemand horen
zeggen. Ja, maar dat klopt ook. Als je het inzicht hebt, en ik zie dan heel vaak kwartjes vallen. Ja. Oh ja. En mensen weten het wel, maar ergens rennen mensen maar door.
Ja. Mensen rennen maar door. Ze kunnen er zelf wat aan doen om eruit te stappen.
Onder andere.
Ja. Maar hoe zou hun werkgever daarbij kunnen ondersteunen?
Ja, kijk, je hebt mensen die moeten natuurlijk zelf mee aan de slag. Hè? Dus op microniveau, individueel. Ja. Maar een leidinggevende of een team. Kijk, op het moment dat je weet welke factoren van invloed zijn op jouw werkgeluk. Ja. En dat zijn er een stuk of 8. En je weet dat van elkaar. Ja, dan kan je daar dus als team mee aan de slag. Voorbeeld, je kan het dus in een teamplan. Het werkgeluk van jouzelf en je collega's kan je in een teamplan heel mooi verwerken. En daarover kan je met elkaar in dialoog gaan. En als leidinggevende vind ik ook dat je een medewerker moet zien. De verbinding aan moet gaan. Moet waarderen. Dus dat zijn factoren die als leidinggevende ook heel erg belangrijk zijn. Ja, en wat ik een mooi voorbeeld was, laatst een team wat bijvoorbeeld, want in de zorg werken ze met signaleringsplannen. Hè, dus op het moment dat cliënten bepaald complex gedrag vertonen, ga je van groen naar oranje naar rood. En daar hoorden dan allerlei gedragingen bij. En dat team ging aan de slag met een signaleringsplan voor zichzelf. Ja. Wat als ik 3 avonden een late dienst heb gewerkt, dan wordt mijn lontje wel een beetje korter. Maar wat heb ik dan dus nodig?
Ja.
Nou ja, en als je dat van elkaar weet en je weet van, oh ja, maar dan heb je even een time-out nodig. En je weet dat van elkaar als collega, dan kan je er dus ook naar handelen.
Ja, mooi. Maak het concreet, praktisch, zichtbaar. Ja.
En hou het ook klein.
Ja.
Hou het ook klein. Ja. Want je kan het heel groot bedenken. Je kan bedenken, oh, we gaan met z'n allen onze grenzen stellen. Maar ja, hoe ziet dat er dan uit?
Ja. Ja. Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, veel voorbeelden, want mensen vinden het belangrijk. Ja, nee, maar we moeten als team ook een keer nee zeggen. Maar je kan niet overal nee tegen zeggen. Ja. Dus het zou mooi zijn als mensen het gewoon in een kleine projecten doen. Op klein niveau. Kijk, je kan het als thema doen, hè, grenzen stellen. Ja. Maar verdeel het dan onder in kleine projecten die je zichtbaar maakt. Waarvan je dingen ophangt, in een agenda noteert, in een overleg laat terugkomen.
Ja.
En ga er op die manier mee aan de slag. En dan kan je ook successen vieren.
Ja. Heb je ook voorbeelden dat het te groot gemaakt wordt en daardoor juist misgaat?
Ja, want dan is het zo abstract en zo niet praktisch. En op het moment dat je dialoog dan mist, dan verzandt het ook.
Ja.
En dan zeg je aan het eind van een jaar, goh, is het nu gelukt? En de ene collega zegt, nee, maar het is mij heel goed gelukt. En de andere collega zegt, nou nee.
Ja.
Want we missen de verbinding of we missen het vertrouwen hierin.
Ja. Is dit iets waar leidinggevenden en werkgevers nog veel zouden kunnen leren?
Ja, dat denk ik wel.
Ja. En welke voorbeelden zie je in jouw praktijk?
Wat ik zie is wat er nu ontstaat, zeg maar op meso-niveau, als je het hebt over die transitie in de zorg, is dat er wel organisaties met elkaar gaan samenwerken.
Ja.
Anders werken in de zorg bijvoorbeeld, hè, waarin in de omgeving waar ik vandaan kom, Drenthe, 16 zorgorganisaties met elkaar gaan kijken naar hoe we de verspillingen in de zorg kunnen tegengaan.
Ja.
Of op zoek gaan met z'n allen naar zorginnovaties, digitalisering, zorg en technologische hulpmiddelen. En daar waar je dat normaal gesproken in je eentje doet als organisatie, delen ze nu die kennis.
Ja.
Er worden meer festivals georganiseerd, meer doedagen, workshops, waarin medewerkers van verschillende organisaties elkaar tegenkomen.
Ja.
Ja, en dat is volgens mij heel erg gunstig. En dat moet denk ik ook.
Ja.
En ja, dan heb ik nu alleen nog maar over initiatieven van zorgorganisaties, maar ik denk ook dat je daarin welzijnswerk moet betrekken, woningcoöperaties.
Ja.
Mensen blijven straks steeds langer thuis wonen. Het moet met steeds minder personeel. Dus hoe ga je dat dan vormgeven met elkaar?
Ja. Ja. En hoe doe je dat?
Ja, dat moeten we met z'n allen ontdekken. Ik heb daar niet het antwoord op, hè? Want nee. dan had ik niet een trainingsbureau, maar dan had ik een andere functie, denk ik, gehad. Ik weet het niet. Nee, dat is ook niet aan mij. Ik denk dat we dat vooral in dialoog samen moeten doen.
En eigenlijk is dit het enige goede antwoord. Dat weten we niet. Want de toekomst is per definitie onduidelijk En ja. Die wordt pas duidelijk op het moment dat we er zijn. En je bent er nooit. Dus.
Nee, ja, dat. En mensen vinden veranderingen gewoon heel moeilijk. Ja. Gedragsveranderingen vinden mensen heel moeilijk. Ja. Mensen willen dan vluchten of juist vechten. Ja. Hè, dus we moeten dat met elkaar ontdekken en dat moet dan in kleine stapjes.
Ja, en dat moet liefst ook een beetje leuk zijn. Het mag prikkelen, het mag uitdagend zijn.
Ja.
Maar als het te ver van ons afstaat, dan weten we één ding zeker. Dan gaan we er niet komen.
Nee, en dan gaat het hem ook niet worden. Nee. En vanuit mijn positie kijk ik dan ook naar mijn cirkel van invloed en mijn cirkel van betrokkenheid. En als ik dan ook maar een klein beetje van betekenis zou kunnen zijn in deze transitie, nou, dan doe ik dat gewoon met heel veel plezier.
Ja. Even terug op jouw trainingsbureau. Je geeft aan, er zijn 8 factoren van werkgeluk.
Ja.
Welke zijn dat en hoe ga je ermee aan de slag?
Ja, mijn trainingen beginnen allemaal met een unieke werkgeluksscan.
Ja.
Waarin iedereen individueel deze 8 factoren voor zichzelf invult. En hoe sta ik erin en hoe kijk ik ernaar? En wat vind ik belangrijk? Want voor iedereen is dat echt anders. Een van de factoren is bijvoorbeeld verbinding.
Ja.
Zingeving is een factor. Vertrouwen is een factor. Talenten, word ik ingezet op mijn talenten, is een belangrijke. Of je zet mijn leidinggevende of mijn team mij in op talenten. Het is altijd aan de ene kant individueel en aan de andere kant ook op mesoniveau, teamgebonden en organisatieverbonden ook. Ja. Passen mijn waarden bij de waarden van de organisatie? Passen mijn waarden bij de visie van de organisatie?
Ja.
Eigen regie is een belangrijke. Waardering, die had ik al gehad volgens mij. Voldoening. Werk je met collega's samen die je goed kent? Of werk je vaak met uitzendkrachten? Of met flexmedewerkers die je niet goed kennen? Op het moment dat je werkt met collega's die je goed kent en die jou goed kennen, dan kom je samen in een flow en dan, dan loopt de dag lekkerder dan wanneer dat niet zo is.
Ja.
En plezier, dat is eigenlijk de laatste. Ja. Je moet ook een beetje lol hebben overdag met elkaar.
Ja.
Ja. En mijn missie is dan blij uit je bed, fluitend naar je werk.
Ja.
Vind ik altijd een mooie uitspraak. Wil niet zeggen dat het altijd 100% nodig is. Of dat je altijd happy-peppy op je werk moet zijn. En werk moet ook gewoon gedaan worden. En soms is het ook echt hard werk en soms is het ook ingewikkeld. En helemaal in de vergrijzing die er nu is en in de complexe zorg die steeds intensiever wordt. Over het algemeen moet je wel... blij uit je bed en fluitend naar je werk gaan.
Ja. Mooie, mooie missie. Je geeft aan, je hebt altijd verschillende niveaus. Individu, team en organisatie.
Ja.
Je richt je op de medewerker.
Ja. Ja, ja en op teams.
Ja.
Ja.
Medewerker en teams. En wat zou de organisatie en het leiderschap daarin, waarbij leiderschap iets anders is dan leiding geven.
Ja.
Wat zouden die hierin kunnen en misschien wel moeten doen?
Ja, je zou eigenlijk een soort parallel moeten maken. Hè? Ja. Naast dat je aan de ene kant een of individuele medewerkers, of maar eigenlijk nog liever een team traint en coacht, dan zou je eigenlijk daarnaast leidinggevende ook moeten trainen. Ja. En dan ook hoe behoud ik mijn personeel? Hoe ga ik in gesprek over werkgeluk, werkgelukkige medewerkers? Ja. Wat werkt wel, wat werkt niet? Ja. En samen ook kijken naar de vakinhoud. Ja. Je kan bijvoorbeeld, als je kijkt naar verspilling in de zorg, wat gaat ons helpen? Ja. En dat kan bijvoorbeeld de medicatieveiligheid zijn. Hè? Ja. Maar er zijn veel meer verspillingen die je zou kunnen bespreken in een project. En dan maak je dus en vakinhoudelijk en je kijkt naar de parallellijn als leidinggevende naar werkgeluk.
Ja, mooi dat je dit aangeeft. Er zijn vrij recentelijk een aantal onderzoeken naar voren of naar buiten gekomen die ook onderschrijven van er gebeurt heel veel op het gebied van medewerkers. En op het moment dat je alleen richt op de medewerker,
dat werkt niet.
Dan heeft het geen zin.
Nee, want je kan als je een hoge werkdruk hebt, bijvoorbeeld, hè, en je zegt oké, maar dan ga je als medewerker werken aan je veerkracht en aan je vitaliteit en van alles en nog wat. Ja, die werkdruk die blijft gewoon.
Ja.
Dus je moet ook als leidinggevende of als organisatie daar iets mee.
Ja heel, heel goed. Het kan ook zijn dat je, want je hebt het ook over vakinhoud, vakmanschap.
Ja.
Het kan ook zijn dat daar gewoon fundamenteel anders naar gekeken wordt. En wat als je elkaar niet begrijpt?
Ja, ja, het dialoog daarin is zo belangrijk. Ja. En ik denk ook dat door de complexiteit die er nu is en de vergrijzing die er nu is, de werkdruk die er is, de personeelstekorten, dat we, het hoge ziekteverzuim is nog een voorbeeld, dat we daardoor juist doorrennen in die waan van de dag. Ja. Dus ja, een voorbeeld is, ik zou bijvoorbeeld mijn trainingen niet op de locatie geven. Dat doe ik eigenlijk nooit, waar die zorg ook plaatsvindt. Ja. Of waar dat onderwijs ook plaatsvindt. Ik haal mensen het liefst naar buiten, richting natuur, in andere locatie. Want dan krijg je de ruimte om ook te reflecteren.
Ja. Je krijgt andere invloeden mee die je ook toe doen.
Ja. Ja.
En die er misschien voor jou wel zoveel toe doen, dat je in je huidige werkomgeving vastloopt.
Ja.
Als individu en leidinggevende en organisatie moet je in dialoog zijn en blijven.
Ja.
Dat lijkt me een hele lastige.
Ja, want wat er voorheen heel veel gebeurde was top-down. De organisatie, het MT en dergelijke bepaald. Ja. Maar ik merk nu wel dat er een omslag is. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarin er ook naar de medewerker geluisterd wordt. En waar ook de medewerker goede ideeën kan inbrengen. En er komen allerlei projectgroepen. Dus ik merk wel dat er een omslag is. Ik denk alleen dat we nog in de kinderschoenen staan. Ja. Dat staat in de kinderschoenen. Ja. Maar dat, ja. Ja. Ik merk wel dat het steeds beter wordt.
Ja. Een hele mooie, ik weet niet of je de ladder van Ben Tichelaar kent.
Ja. Ja, dat gebruik ik zelf ook heel veel. Ja,
mensen die rationeel in de wereld staan, denken van boven naar beneden in de ladder van Tichelaar, terwijl echte verandering andersom ontstaat.
Ja.
Ik zie zelf dat heel veel in de dialoog daar misgaat. Hoe kan je dat faciliteren? Dat de dialoog wel tot stand komt en zich ontwikkelt?
Ja, door de mensen juist uit de waan van de dag te halen. Ja. Ja, dat zou ik in eerste instantie doen. Ja. En er dan een goede gespreksleider op zetten. Een goede facilitator. Want die is ook urgent in deze. Ja.
Je zegt een goede facilitator. Welke competenties moet die hebben?
Die moet actief kunnen luisteren. Ja. Mensen zien. Ja. Die moet denk ik ook een beetje afhankelijk van het thema, maar vakinhoudelijke kennis hebben.
Ja.
Kritisch zijn.
Ja.
Openstaan voor het dialoog, maar mensen ook moeten uitnodigen tot dialoog. En een veilige omgeving creëren, waarin mensen ook durven te zeggen wat ze eigenlijk vinden.
Ja. Dit klinkt voor mij heel vanzelfsprekend in de oren. En tegelijkertijd heb ik zoiets, zou dit niet gewoon tot het leiderschap moeten behoren?
Dat zou wel moeten. Ja. Dat zou in een functieomschrijving of in een taakomschrijving van een goede leider moeten staan.
Ja.
Maar de vraag is of iedereen het bezit.
Ja.
Ja.
Goede waarneming. Hoe help jij in jouw trainingen hieraan te werken?
Waaraan?
De dialoog, openstaan, actief luisteren. Actief luisteren naar jezelf, maar ook naar anderen.
Dat doe ik natuurlijk als trainer en als met mijn coachende vaardigheden sowieso.
Ja.
Kijk, op het moment, ik ga niet alleen in een training uitleggen hoe het moet.
Nee.
Maar ik ga vragen, hoe wil je het en hoe zie je dat dan?
Ja.
En door steeds door te vragen en samen te vatten, probeer ik bij mensen kwartjes te laten vallen. Wacht even.
Ja. En als die kwartjes vallen, wat zie je dan?
Ja, dan zie ik vooral heel veel opluchting. Ja. Ik kan wel een mooi voorbeeld geven. Ik sprak laatst een zorgprofessional. Die zat in een burn-out al een week of vier. Ik had contact met haar. En zij zei, en dan kom ik op de afdeling 's ochtends om 8:30. En ik sta eigenlijk overgepland. Maar dan is er personeelstekort. En dan word ik toch weer ingepland. Zeg, sorry, maar we weten dat je overgepland bent. Maar je moet toch aan de bak. Ja. En of je dan een uur langer ook kan blijven. Ja. Nou, zegt ze, dan gaat niet goed. Want ik ben... emotioneel niet in balans, mentaal niet in balans. Ja, dus dit gaat het niet worden. Ja. En ik zeg, goh, maar wat heb je dan nodig? Ja, maar ze moeten gewoon mij overgepland laten staan. Ja, maar zo werkt het nou eenmaal niet. Nee. Dus toen vroeg ik haar van, goh, maar hoe gaat het dan thuis? En dus ik maakte de parallel naar thuis. Nou, ze had een ernstig zieke moeder. En ze had een broer en zus. En ze zei, ja, zegt ze. En mijn moeder, ik deed daar eigenlijk altijd alles voor als mantelzorger. Ja. Maar een paar weken geleden was ik het echt zat. En toen dacht ik, wacht even, ik heb ook nog een broer en zus. Ik ga een groepsapp maken en mijn broer die doet van de week de boodschappen. En mijn zus die kookt 3 keer. En ik ga dit en dit doen en ik ga met mijn moeder naar het ziekenhuis. Ja. En ik zei, maar wacht even. Dus thuis doe je het wel. Ja. En maak je het zichtbaar en zeg je, ho, dit is mijn plan. Want zo red ik het niet. Ja. Zeg, en op het werk laat je het gebeuren. Ja. Wat maakt dat je het daar laat gebeuren en dat je het thuis wel oppakt? Nou ja, en toen keek ze mij aan. Nou, daar zeg je wat. Ja. Ik moet hier even over nadenken. Ja. En uiteindelijk zei ze, oh, wacht, ik heb een plan nodig. Ik zei, ja, je hebt een plan nodig. Oh, nou, en toen is ze daarmee aan de slag gegaan. En ja, binnen 6 weken was zij weer aan het werk. Met haar plan. Ja. En uiteindelijk is ze ook als zorgprofessional bij een andere doelgroep, ander team gaan werken. Ja. Want zij heeft echt gekeken, ja, maar wat maakt mij blij?
Ja.
Nou, dat vond ik een prachtig voorbeeld.
Ja. Met eigenlijk hele kleine zetjes kunnen mensen weer uit het negatieve patroon gehaald worden. In een positief patroon komen.
En met kritische vragen. Dus kleine zetjes en kritische vragen. Dus wat maakt dat het zo? En stel dat het zo zou zijn, wat doet dat dan met jou? En wat vind jij daar dan van? Ja.
Kritische vragen die een lonkend perspectief laten zien.
Ja. Ja, vanuit de positieve psychologie, want daar hou ik dan wel van. Het is belangrijk dat het glas half vol is.
Ja.
Dus vanuit de positieve emoties benader ik dat dan.
Ja.
En wat ik dan ook doe is het vanuit de Kaizen-methode. Ken je dat?
Ja.
De Kaizen-methode komt uit Japan.
Ja.
En dat is kleinst.
Ja.
En wat heb je dan nodig om het morgen anders te doen?
Ja.
Dus ga je morgen nee zeggen?
Ja.
Nou, dat is heel ingewikkeld, want dat zit in ieder geval bij zorgprofessionals meestal niet in het karakter.
Ja.
Want je bent graag van betekenis voor een ander. Ja. Maar op welke manier kan je dat dan zo klein maken dat het toch een succes wordt morgen?
Ja. Nou, mooi voorbeeld. Je ziet ook dat bij alle geslaagde veranderingen begin je niet met grootse doelen, maar begin je met wat je nu kan doen.
Ja, en wat er vanaf morgen anders is.
Ja.
Ja. En dat is soms maar 1 minuut, hè?
Ja.
Het is aan het einde van de dag, 5 minuten, heb je de tijd om, goh, waar ben ik dankbaar voor vandaag?
Ja.
En ja, het zit inmiddels in mijn systeem. Ik doe dat dagelijks.
Ja.
Dus dan s'avonds sta ik met handen te poetsen en denk ik, oh ja, ik heb een vlinder gezien. Het kan echt heel klein zijn. Of ik heb een mooi gesprek gehad met iemand. Of ik vond het mooi dat kwartje viel bij die collega of bij die student of bij die deelnemer van mijn training. Dat kan van alles en nog wat zijn.
Ja.
Maar ik ben elke dag dankbaar.
Ja. Betekenis en dankbaarheid kan in de kleinste dingen zitten.
Ja.
En leer dat ook herkennen.
Ja.
Mooie boodschap. In het verhaal zit tussen de regels door al het belang van werkgeluk. Want het is zo direct gerelateerd ook aan hoe vitaal en gezond mensen zijn op de werkvloer. Vind je dat er genoeg aandacht voor is?
Nee, ik denk dat het nu zo is. En die transitie is wel gaande, maar zoals ik al zei, staat nog in de kinderschoenen. Maar volgens mij is het zo dat nog steeds, en dat moet ook, want dat is ook de core business natuurlijk, de cliënt centraal staat.
Ja.
En die cliënt, die moet natuurlijk ook centraal staan, maar op een andere manier. Hè, zoals jij al aangaf, meer richting zelfredzaamheid, eigen regie, preventie. Maar ik vind ook dat we die medewerker wat meer centraal moeten zetten.
Ja.
Want op het moment dat die medewerker werkgelukkig is, dan wordt hij creatiever, dan wordt hij gewaardeerd, dan wordt hij gezien, gehoord, dan wordt hij productiever en dan gaat het ziekteverzuim omlaag. En dan blijft hij ook bij de organisatie waar hij zich thuis voelt, want dan past dat bij de visie van een organisatie. En ik weet, er zijn wel organisaties die in de pijlers hebben staan het werkgeluk van de medewerker.
Ja.
Dus dat is al mooi, maar ik denk dat dat nog veel te weinig gebeurt.
Ja. Je haalt hier een heel belangrijk punt aan. Je zegt, voor de cliënt staat centraal, maar de medewerker zou ook meer centraal moeten komen te staan. Ja, mijn vraag is, in navolging van wat je net zei, wees kritisch en durf kritisch te bevragen. Staat de cliënt wel centraal of staat het proces van de zorginstelling centraal, waar de cliënt een doel dient. Namelijk, er moet zorg geleverd worden wat afgerekend kan worden.
Ja, maar mee eens. Het werkt nog steeds op systemen. Hè? En de systemen zijn nu nog redelijk leidend en niet ondersteunend.
Ja. Want als je, en ik heb dit zelf mogen meemaken, als je uit kan gaan van de relatie cliënt en medewerker en zorgverlener, dan heb je de kleinste eenheid waaruit zorg ontstaat. Dat is die wisselwerking. En als je die centraal zet, gaat het er heel anders uitzien. Want dan ga je beantwoorden wat de cliënt nodig heeft en wat je zelf kan bieden.
Ja.
En als je die systemen daar ondersteunend maakt, dan gaat de wereld er heel anders uitzien.
Ja, ik hoorde laatst een mooi voorbeeld. Want op het moment dat je bijvoorbeeld mantelzorgers hierbij betrekt. Ja. Ja. Nu wordt de zorg, hè, op het moment dat iemand verhuist naar een verpleeghuis, de zorg overgenomen. Ja. Maar wat als we de mantelzorgers een vraag zouden stellen van, god, welke taak of welke zorg, wat mogen we absoluut niet van jullie overnemen? Dan krijg je een hele ander perspectief.
Ja. Ja. Je kan een cliënt niet loszien van zijn context.
Nee.
En dat doen we wel in de huidige situatie. En daarom explodeert het. En gaat de negatieve spiraal to the bottom. Het kan anders, zoals je ziet. En zoals je ook benoemt, er zijn hele kleine zaadjes die langzaam tot wassen komen. En daarin zijn gelukkige medewerkers heel erg belangrijk.
Ja.
Hoe kunnen we dat proces faciliteren en versnellen?
Nou ja, daar zijn we denk ik al mee bezig. Ja. Hè, met wat bijvoorbeeld Healthy als netwerkorganisatie doet. Hè. Ja. Dus verschillende mensen uit verschillende contexten met verschillende perspectieven samenbrengen. Ja. Proberen de zorgorganisaties te faciliteren hierin.
Ja. Mooi gesprek. Volgens mij zouden we nog uren kunnen doorgaan.
Ja. Ik ben nog niet uitgepraat.
Zijn we iets vergeten wat je echt nog mee wil geven?
Ik denk dat de relatie tot de ander en van betekenis zijn voor de ander hierin. Volgens mij is dat de basis.
Mooie afsluiter. Daar zou ik niks aan willen toevoegen. Dank je wel voor het gesprek, Marjan.
Heel graag gedaan.